Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We hadden ondertussen al een stukje van het leven van pater Maximiliaan beter leren kennen. Zijn grote stichting in Polen, begonnen met de Ridderschap der Onbevlekte. Daarna richtte hij een tijdschrift op, De Ridder. Al snel werd het klooster in Grodno te klein voor de drukkerij, waarbij pater Maximiliaan een stad der onbevlekte stichtte, Niepokalanov, vlak bij Krakau. En na een tijdje het verlangen voelde in zijn hart eigenlijk om als missionaris op weg te gaan, om op andere plaatsen een stad der onbevlekte te gaan stichten. Dat bracht hem onder meer langs een bedevaartstocht, langs verschillende heiligdommen van Onze Lieve Vrouw en ook de graven van enkele van de eerste ridders der onbevlekte, een van de eerste paters die zich hadden aangesloten bij pater Maximiliaans apostolaat. Daarna zou hij de boot nemen naar Shanghai, in de veronderstelling dat Shanghai een ideale plaats zou geweest zijn om dus een nieuwe stad der onbevlekte te stichten, maar uiteindelijk werd het Japan en meer bepaald Nagasaki. Daar sticht hij het zogenaamde Mukensai no Sono en dat betekent zoveel als de tuin der onbevlekte. Daar waren we ondertussen aangekomen en leren we ook dit apostolaatswerk beter kennen. Na 3 jaar apostolaat van de ridderschap der onbevlekte had de Mukensai no Seibo no Kishi, of de ridder der onbevlekte, een oplage van 50.000 exemplaren per maand. Als men bedenkt dat in zo'n korte tijd de ridder het grootste katholiek tijdschrift werd van Japan, te midden van die miljoenen mensen die een andere godsdienst aanhingen, dan kan men moeilijk anders dan de werkzaamheid, de doeltreffendheid van pater Maximiliaan erkennen en zijn missionaire methode bewonderen. Men ziet ook de grote en onvervangbare waarde van de pers in onze moderne tijd. Maar dit apostolaat is toch vooral sterk en vruchtbaar, omdat het wordt geïnspireerd en gedragen door een nieuwe tactiek, gebaseerd op de betovering waarmee de onbevlekte maagd de harten trekt van de heidenen en op de welsprekendheid van de Franciscaanse armoede, die een wezenlijke karaktertrek is van onze ridders. Deze mannen bezaten de ware apostolische geest en trokken zich niets aan van welk ongunstig oordeel dan ook, maar drongen intussen overal door met hun groet, Maria, en hun boodschap van het geloof in Jezus Christus. Eens kwam de overste van een boeddhistisch klooster van Kyoto op bezoek in Mukensai no Sono. Hij kwam diep onder de indruk en interesseerde zich voor het werk en het leven van de broeders. Toen hij vertrok, nodigde hij pater Maximiliaan uit voor een tegenbezoek aan zijn klooster in Kyoto. Pater Maximiliaan greep deze vriendelijke uitnodiging graag aan om het licht van de waarheid bij de boeddhistische monniken te brengen. Het gesprek ging vooral over de heilige maagd. Bij het afscheid zei de overste aan pater Maximiliaan dat hij bij het aannemen van nieuwe kandidaten eerst zou vragen of zij Maria, de moeder van God, kenden of wilden kennen. Pater Maximiliaan legt ons de reden van dit enthousiasme uit. De zuiverheid van Maria trekt de harten van de Japanners aan, zoals de zuiverheid van de katholieke missionarissen bij hen bewondering en respect afdwingt, zodat zij gemakkelijk naar hen luisteren. Eenvoudige, maar veelbetekenende voorvallen getuigen van de grote armoede in Mugenzai no Sono. De beste vrienden van onze ridders waren de katholieke priesters. Eén daarvan was 80 jaar, en deze zei eens aan pater Maximiliaan: "U bent echte Franciscanen, omdat u zo ontzettend arm leeft." Een andere keer bracht een broeder zijn schoenen naar een schoenmaker om ze te laten repareren. Toen hij ze de volgende dag ging halen, wilde de schoenmaker niet betaald worden. "Jullie zijn arm en leven van aalmoezen. Jullie klooster heeft geen knechten en jullie geloof moet het ware geloof zijn." De apotheker, ook niet katholiek, bood alle medicijnen gratis aan in ruil voor Seibu no Kishi. De armoede van deze missionarissen moet groot en groots geweest zijn. In de kronieken van 1931 van het klooster lezen wij: "De zusters van Urakani hebben van onze armoede gehoord en levensmiddelen gezonden." Maar niettegenstaande die armoede ging het goed met de ridder, want alle giften van de mensen en de hulp uit Polen werden uitsluitend besteed voor de aankoop van machines, papier en de verzending van het tijdschrift, terwijl de persoonlijke noodwendigheden op de laatste plaats kwamen. De voortdurende groei van de ridder kan wel een manie lijken, maar hij was de ziel en het ideaal van pater Maximiliaan, zoals we elders al zagen. Het moeilijkste was abonnees te krijgen en adressen. Wij in Europa zouden naar firma's gaan waar men adressen kan kopen of gewoon naamlijsten gebruiken, maar in Japan is dat niet mogelijk. De in onze ogen overdreven hoffelijkheid en beleefdheid laat dit gewoon niet toe. Om deze moeilijkheid op te lossen, gingen zij naar de grote straten van de stad, maakten een rit met de tram, gingen de ziekenhuizen en scholen in en gaven het tijdschrift gratis in ruil voor een visitekaartje dat iedere Japanner bij zich heeft. Zo kregen zij na een kort, persoonlijk contact nieuwe adressen en de onbevlekte zal menig lezer van het tijdschrift bewegen een aalmoes te zenden. Het volk vroeg wel eens of zij niet bang waren gearresteerd te worden als ordeverstoorders. In het begin was er wel reden om een aanhouding te vrezen, omdat ze als Polen verdacht werden te spioneren voor de Russen. Doch geleidelijk aan stonden zij bij de politie bekend als zeer goede mensen, zodat pater Maximiliaan naar het provincialaat kon schrijven: "De mensen van de politie zijn onze beste vrienden en velen van hen werken met ons mee." In het begin heeft Mugenzai no Sono wel eens bezoek gehad van dieven of werd er door fanatici het een en ander vernield, maar dat duurde niet lang. De politie liet er zich meer zien, totdat het terrein door een muur en afrastering was afgeschermd.
Thank you.
Dat het Mariale tijdschrift welwillend ontvangen werd, mogen blijken uit enkele brieven, die wij kozen uit de zeer velen die in Mukenzai no Sono aankwamen uit alle delen van Japan. 7 exemplaren van Seibo no Kishi heb ik gelezen, en ik ben overtuigd geraakt van het bestaan van God. Ik wil proberen mij in de toekomst te verdiepen in die wetenschap. Ik ben niet katholiek, maar het doet mij leed God niet te kennen. Ik verzoek u mij andere nummers van Seibo no Kishi te sturen. Ik wens u veel voorspoed. Okada Kisei. Tokio, mei 1933. Omstreeks mei ging ik met een vriend naar het ministerie van Financiën, waar ik een opdracht van had. Onderweg gaf mij een vreemdeling een medaille van Maria en het tijdschrift De Ridder. Van toen af heb ik het iedere maand ontvangen en met plezier gelezen. Ik stuur u een yen als aalmoes. Het is erg weinig, maar ik verzoek u hem te gebruiken voor het doel van de ridder. Hasagawa Junzo, universiteitsstudent. Ik krijg les in de katholieke godsdienst. Ik ben ziek en samen met mijn broer woon ik hier in een armhuisje. Deze dagen ontving ik de ridder der onbevlekte. Ik heb erin gelezen dat men het ook gratis kan krijgen. Als dit zo is, verzoek ik u mij het tijdschrift te zenden. Ik ken het katholieke geloof maar oppervlakkig. De kerk is 80 kilometer hier vandaan. Iemand die ver weg woont, geeft mij onderricht in de godsdienst. Iwasaki Shigeru. Kyoto, 6 oktober 1933. In het oktobernummer van De Ridder staat een artikel over Mataki Yarokobi, de volmaakte blijdschap, dat mij erg veel goed gedaan heeft. Ik moet eerlijk bekennen dat ik, niet tegenstaande ik De Ridder iedere maand ontvang, er nooit in las. Maar nu ik dit artikel gelezen heb, ben ik De Ridder gaan waarderen en lezen. Ik ben nog protestant. Tot nog toe had ik nooit gehoord van de katholieke godsdienst. Lezend in De Ridder leer ik het katholieke geloof kennen. Door middel van deze brief zend ik u mijn gevoelens van erkentelijkheid. Shoei Eoshiko. Shosen, 8 juli 1934. Bent u allemaal heiligen daar in Mukenzai no Sono? Wij ontvangen iedere maand de ridder en danken u hartelijk. Ik had geen geloof en kende de waarheid niet. Na uw tijdschriften hebben gelezen, heeft een wonderdadige kracht bezit van mij genomen. Iedere dag kwam ik dichter bij het geloof, totdat ik het kende. Nu ga ik naar de kerk om er te bidden en ik voel dat ik van Jezus en Maria houd. Met uw tijdschrift ben ik in aanraking gekomen op de volgende manier. Mijn vader ontving het van een onbekende broeder in de trein. Ook de andere reizigers kregen een exemplaar. Sindsdien ontvangen wij iedere maand de ridder. Als ik hierover nadenk, erken ik dat de heilige maagd mij veel genaden geschonken heeft en ben ik haar zeer erkentelijk. Nu hoop ik iedere dag de hemel te verdienen. Ik doe mijn best goed te leven. Ik bid voor de verdere ontwikkeling van de ridder. Ik vraag u veel te werken voor hen die het katholiek geloof nog niet kennen. Ik dank u voor alles. Hashimoto Fumika. Ik heb de ridder ontvangen. Hierdoor heb ik het katholieke geloof leren kennen. Ik kan niet naar de kerk gaan omdat zij te ver is en ook om huiselijke moeilijkheden. Ik moest u het abonnementsgeld voor een jaar sturen, maar verontschuldig mij het niet gedaan te hebben. Ik verzoek u de ingesloten postzegels te willen aanvaarden. Ik wens u veel voorspoed en veel goddelijke genade toe. Een lezer. En verder? Kanagawa, 7 januari 1936. De beste wensen aan alle bewoners van Mukenzai no Sono. Zoals ik al eerder schreef, ben ik leerling van de Meiegakuin-school. Ik ben protestant. In het decembernummer van De Ridder heb ik over de ridderschap van de onbevlekte gelezen en over de medaille die zoveel genade geeft aan degene die ze dragen. Ik ben wel niet geleerd, maar geloof toch in God. Iedere keer als ik De Ridder lees, voel ik in mij een drang de moeder van Jezus Christus, die ons van de zonde verlost heeft, te beminnen. Ik erken het nut van de ridderschap. Als iedereen daar lid van kan zijn, wil ik het ook worden. Ik verlang ernaar opgenomen te worden in de katholieke kerk. Ik wens voorspoed en verdere groei toe aan heel Mukenzai no Sono. Fujisawa Fujisaburo. Het regent steeds. De lucht klaart nu wat op, maar het gesprek van de dag gaat over de schade die in verschillende dorpen door de regen is aangericht. De slachtoffers zijn niet te troosten. Zijn er bij u ook verliezen geleden? Enkele dagen geleden verzond ik een brief, maar vergat het abonnementsgeld in te sluiten. Ik stuur nu een yen per post, het is weinig, maar ik bid u het toch te willen aannemen. Ik heb onderwijs genoten op een katholieke school en in het laatste jaar heb ik mij verdiept in de waarheden van het katholieke geloof. Ik verlang zo spoedig mogelijk een kind van God te worden, maar mijn ouders en familieleden zijn erop tegen en ik kan niet vrij naar de kerk gaan. Op school heeft een priester mij de geboden geleerd en nu tracht ik ze in praktijk te brengen. De ridder der onbevlekte, die u mij maandelijks stuurt, geeft mij geestelijk voedsel en ik lees er graag in. Ik verzoek u niet te praten over het sturen van de yen. Hier in huis staan ze mij wel toe het tijdschrift te lezen, maar niet dat ik mij aansluit bij de katholieke kerk. Mijn ouders willen niet dat ik met een katholiek trouw. Mijn broer heeft mij gedreigd mij niet meer als zijn broer te beschouwen als ik het katholieke geloof zou omhelzen en eist van mij de God van de Japanezen te eren. Ik ben echter vastbesloten aan het katholieke geloof niet te verzaken, ook als ze mij het huis zouden uitjagen. Ik verzoek u mij ook in de toekomst de ridder te zenden. Ik ben blij dat niettegenstaande de moeilijkheden van de kant van mijn familieleden mijn geloof sterker wordt. Denkt aan deze armen die de ware God wil dienen. Ik vraag u aan mijn verzoek te willen voldoen. Groeten, Ishikawa Teruko. Dergelijke betuigingen, en het zijn maar enkelen van de honderden, waren voor pater Maximiliaan een voortdurende aansporing. Men voelt zijn innerlijke blijdschap als hij naar het Poolse provincialaat schrijft. Tot vandaag hebben meer dan 20 bonzen een abonnement genomen om op Seibono Kishi, En erg veel heidenen deden hetzelfde, glorie aan de onbevlekte. Vandaag zijn de beeldjes van de onbevlekte aangekomen. Toen de mensen van de douane het pak openden, riepen zij uit, Kineides, dat betekent, wat mooi, en zij wilden meer van haar weten. Er is nog meer. Toen de eerste onzekerheden door de duidelijkheid van de feiten overwonnen waren, verkreeg de Seibo no Kishi ook aanstonds zijn burgerrechten bij de al bestaande katholieke pers in Japan. Pater Maximiliaan vertelt hierover in een verslag aan zijn oversten in Polen. De heer Shibarara, een bekende propagandist van de katholieke kerk in Osaka, heeft contact met ons genomen en gevraagd of hij mee mocht werken. Hij wilde ook van de Seibo no Kishi propagandist zijn. Ook het tijdschrift van Kloosterlingen van Sapporo, van waaruit nogal eens een koude wind ten opzichte van ons woei, heeft zich tot ons gewend, glorie aan de onbevlekte. Vervolgens heeft ook de zeer eerwaarde heer Krzyszkowski, de directeur van de katholieke missies in Krakau, ons weer $22 gestuurd, met het verzoek een artikel voor zijn tijdschrift te schrijven. Later verschenen er artikelen in het dagblad Nagasaki Shimbun over Mukenzai no Sono en daaruit volgde een zeer gunstige interesse bij de publieke opinie ten aanzien van Mukenzai no Sono en van de onbevlekte. Al heeft hij dan niet die rationale inrichting van de redactie van het Poolse Niepokalanov, Seibo no Kishi is niet minder te bewonderen omdat hij veel meer werk kost. Hoofdredacteur is Pater Maximiliaan. Van de 4 broeders die met hem waren meegekomen, werken er 2 in de drukkerij en de andere gaan op propagandatocht. Pater Maximiliaan had natuurlijk hulp nodig bij zijn moeilijk werk. Verbaas u niet, zijn beste medewerker, die in feite de redacteur was van de Seibon Okishi, was een protestant, een methodist, die vloeiend Engels en Japans sprak. Pater Maximiliaan kende geen Japans en moest dus zijn toevlucht nemen tot vertalers. Zoals wij al schreven, werden de artikelen van de eerste nummers vertaald door de studenten, waaraan hij filosofie gaf. Maar naarmate het werk groeide, konden zij het niet meer aan, omdat hun eigen studie eronder leed. En zo kwam Pater Maximiliaan meer of min alleen te staan. En zie, de onbevlekte stuurde hem de genoemde protestant. In een brief aan het provincialaat schreef hij: met de vertaling van de artikelen in het Japans helpt ons de heer Yamaki, een Japanner die methodist is en nog wel een dominee. Vandaag kreeg ik van hem een kaart met deze woorden: ik ben nog niet tot het katholicisme bekeerd, maar in mijn hart voel ik mij lid van de familie van Sint Franciscus. Ook een andere protestant helpt ons, een zekere heer Takitakuya, die naast ons woont. Dikwijls komt ook een professor in de medicijnen van de universiteit eens praten in het Duits. Hij heeft zich aangeboden om artikelen uit het Duits in het Japans te vertalen, ofschoon hij mij bekende niets van het katholicisme te weten. Hij zal proberen het te bestuderen. De letterzetters van de drukkerij zijn heidenen. Zij leren echter de catechismus om gedoopt te worden. Op deze manier begint de Seibon Okishi zijn apostolaat al in de redactiekamer en op de drukkerij. Binnenkort zullen protestanten en heidenen gedoopt worden en gaan werken in de geest van de ridderschap. Men moet erkennen dat het begin van Seibon Okishi eenvoudig, bescheiden en soms weinig aangepast was aan de Japanse mentaliteit. In het proces van Nagasaki verklaart de bisschop: in de eerste nummers van de Seibon Okishi waren de artikelen meer gericht op het gevoel dan op het verstand. Vandaar dat ik mij uit vrees dat de heidense lezers, vooral de meer ontwikkelden, zich zouden ergeren, gedwongen voelde de aandacht van Pater Maximiliaan op dit punt te vestigen. Doch later slaagde de redactie erin zich steeds beter aan te passen aan de mentaliteit, de smaak en de gedachtengang van de Japanezen. En wel zo dat zij enthousiasme wekte en bijval oogste. Zij slaagde er uiteindelijk in de harten van de heidenen bewondering en liefde te zaaien voor de onbevlekte, en door middel van haar deze mensen te roepen en te leiden naar het ware geloof. Ofschoon een missionaris zich één voelt met de mensen waaronder hij leeft en werkt, en waarvoor hij alles doet wat maar mogelijk is, en zelfs bij dat volk wenst te sterven, blijft hij zich toch altijd bewust dat hij uiteindelijk slechts te gast is en dat het mogelijk is dat hij om politieke of andere oorzaken verwijderd kan worden als ongewenste vreemdeling. Daarom is het leven van een missie pas verzekerd als de missionarissen erin slagen uit het volk zelf mensen tot het priesterschap te brengen. Pater Maximiliaan, die in Nipokalanov al een apart seminarie wilde voor de toekomstige apostelen van de ridderschap, zorgde er ook voor dat Mugenzai no Sono zijn noviciaat in college kreeg voor Japanse roepingen. Wat het godsdienstig leven aangaat, is Japan een dor land met weinig vruchten, zowel wat betreft de bekeringen als de roepingen. Dit is de ontmoedigende ervaring van de missionarissen in dit land. Maar het apostolaat van onze kleine, nederige minderbroeder werd zichtbaar gezegend door God. De bisschop zelf van Nagasaki kon zijn verwondering niet verbergen ten aanzien van het gestadige werk van Pater Maximiliaan en de vruchten hiervan. Men proeft zijn verbazing waar hij gedurende het proces van Nagasaki verklaart. Op het eerste gezicht leek hij mij te overdrijven in zijn geweldig vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Maar als ik van de resultaten uitga, dan moet ik bekennen hoe juist en bovennatuurlijk zijn vertrouwen op God geweest is. In minder dan 2 jaren kwamen er niet alleen veel dopelingen, maar onder de gedoopte jongeren verlangden velen, aangetrokken door de onbevlekte, het Franciscaans habit te ontvangen en priester te worden. Voor deze inheemse roepingen werd in 1931 het noviciaat geopend en het jaar daarop een college voor filosofie en theologie, waar niet alleen de inheemse, maar ook Poolse fraters hun studies konden maken voor het priesterschap. De Poolse studenten konden hun aanvraag doen bij de provinciaal en deze zond ze naar Nagasaki, zodat zij, als ze met hun studie klaar waren, ook de Japanse taal beheersten. En zo werd Mukenzai no Sono een trouwe kopie van het Poolse Niepokalanov. Niet alleen had hij eenzelfde organisatie van de redactie en het drukken van het tijdschrift De Ridder, maar met het inheemse seminarie ging men ook de goede weg op waardoor in de komende jaren bij het apostolaat van de pers ook die van de zielzorg zich voegen kon, met als gevolg nieuwe stichtingen in Tokio, Osaka en in Nagasaki zelf. We hebben gezien dat toen pater Maximiliaan Nipokalanov stichtte, de eerste steen van deze bijzondere stad de onbevlekte was, het mooie Mariabeeld dat na de verwoestingen door de oorlogshandelingen nu weer op dezelfde plek staat waar hij het geplaatst had, bij de hoofdingang. In Japan deed hij hetzelfde toen Mugenzai no Sono gesticht werd. Maar toen het laatste gebouw voltooid was, kwam pater Maximiliaan eens terug uit de vlakte van Nagasaki en liep de steile helling op van de heuvel waarop Mugenzai no Sono verrezen was. Hij bekeek aandachtig de gebouwen en kreeg plotseling een prachtig idee dat hij aanstonds wilde uitvoeren. Hoe vaak gebeurde het wel niet dat als men in de vroege ochtend de heuvel afdaalde naar Nagasaki, men tussen groepen mensen terechtkwam die van de hoogste top naar beneden kwamen, welke ze voor het morgenrood hadden beklommen, om er te genieten van het opkomen der zon en de rijzende zon te aanbidden. Pater Maximiliaan dacht na. De zon is Jezus. Maria is de morgenster die de komst van Jezus aankondigt. Waarom dan langs het pad dat de mensen gingen niet een groot en mooi beeld van de onbevlekte plaatsen? Bij het zien daarvan zouden ze zich afvragen wie dat was en alleen de vraag al houdt een verlangen in haar te kennen en dan ook de zon te kennen, waarvan zij de moeder is. Zo gezegd, zo gedaan. Op het hoogste punt van Mugenzai no Sono werd een kolom geplaatst met een groot beeld van de onbevlekte. Pater Maximiliaan zorgde er verder voor dat het beeld 's nachts goed zichtbaar was door een schitterende kroon met lichtjes. Als de zakenlui lichtreclames maken om hun producten aan de man te brengen en geld te verdienen, waarom zouden de missionarissen dan geen grote fakkel gebruiken in de duisternis van de nacht om het geestelijk en eeuwig leven van de zielen te winnen? En zo ontstond het mystieke lichtbaken boven Mugenzai no Sono als een wegwijzer naar de stad van het geloof voor de dwalenden in de duisternis van het heidendom. En het lichtbaken werkte goed. In een artikel bestemd voor De Ridder in Polen schrijft pater Maximiliaan onder de titel Hoe de onbevlekte de heidenen trekt, het volgende. Enkele maanden geleden, toen wij klaar waren met de bouw van Mugenzai no Sono, hebben wij op het hoogste punt een groot beeld geplaatst van de onbevlekte dat vanuit de stadswijk van Nagasaki, Hongonshi, waar geen enkele christen woont, goed zichtbaar is. De onbevlekte heeft reeds veel heidenen tot zich getrokken. Dikwijls zien wij mensen langs de weg stilstaan om te kijken naar het beeld van de onbevlekte. De broeders vertellen ons dat de heidenen zich afvragen wat met dat beeld bedoeld wordt. Ze zeggen ook gehoord te hebben dat een heidense dame bezig was de betekenis van Mugenzai no Sono en het apostolaat van de nieuwe missionarissen uit te leggen. Onlangs kwam een ongelovige familie om de onbevlekte van dichtbij te kunnen zien. Daar men er niet bij kon komen vanwege het kloosterlijk slot, kon alleen de vader toegelaten worden en moest de moeder met haar dochtertjes zich tevreden stellen met een bezoek aan de kapel en het ontvangen van de wonderdadige medaille. In deze laatste dagen is een meisje gekomen van ongeveer 20 jaar. Zij vroeg katholiek te mogen worden. Bij diepergaande ondervragingen ontdekten wij dat zij erg ongelukkig was. Haar vader had ze nooit gekend. Ze was verlaten door haar moeder en nu haar voogd overleden was, was ze gaan zwerven, verkocht en gezocht door handelaren in meisjes. De wanhoop nabij was zij de heuvel opgekomen om zich in een meertje hier vlakbij Mugenzai no Sono te verdrinken. Maar toen zag zij het beeld van de onbevlekte dat haar aantrok. Zij belde aan de poort van Mugenzai no Sono. Wij hebben haar avondeten aangeboden, maar zij wilde niets. Na heel veel gepraat, waarmee wij trachten haar moed in te spreken, nam ze dan toch wat thee en brood aan. Toen wij haar nog wat getroost hadden en de medaille van de onbevlekte gegeven hadden, hebben wij haar naar een inlandse pastoor kunnen brengen en haar aan zijn zorgen toevertrouwd. Maar het is zeker dat wij nooit alles zullen weten van hetgeen de onbevlekte doet om de zielen van deze mensen tot zich te trekken. Pas op de laatste oordeelsdag zullen wij weten wat zij deze mensen vanaf deze heuvel heeft ingegeven. Alleen aan haar de glorie voor alles. Pater Maximiliaan. Opnieuw een zeer indrukwekkend onderdeel in dat apostolaatswerk dat onze lieve vrouw begonnen is in Pater Maximiliaan in Polen en dat zich dan verspreidt in Japan. En we zien met wat voor een geduld en een grote liefde voor de lokale bevolking ook Pater Maximiliaan steeds als een open deur uitnodigt om de heilige maagd Maria beter te leren kennen. De morgenster, die verwijst naar de zon, Jezus Christus zelf. Een volgende keer gaan we het hebben over Japanse bitterkoekjes en waarom dat een specifiek iets is dat verbonden is met de heilige pater Maximiliaan. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik van harte dat u er ook opnieuw bij kan zijn. We lazen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel, en daar gaan we ook een volgende keer mee verder. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Thank you.